Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
In deze aflevering hoor je hoe Joost Schillevis onderzoek doet naar drugshandel op Telegram, waarom je je huis zo slim zou maken dat je er zelf dom van wordt en waarom Google Maps letterlijk onbruikbaar is.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Joost Schellevis. En als je het over Joost hebt, dan heb je het over de enige echte doldwaze techjournalist van de NOS. Er is er nog één. Maar we hebben
geen cold open gedaan?
Wat? Geen cold open?
Jezus Christus.
En hij is natuurlijk medeoprichter van Nerds om tafel uit de tijd dat we nog cold opens deden.
Ook dat we het niet deden, maar hij had er gewoon altijd één.
Zullen we dan gewoon... Om het af te maken, beginnen met een vraag van een luisteraar.
Begin jij met een vraag van een luisteraar.
Arnoud Wokke, Joost, stel je voor, Emlot had nog wel een cold open. Welke rent die je nu in je hebt, zou je daarvoor willen gebruiken?
Nou, ik zat net in de auto en ik luisterde een podcast. We hadden gewoon 3 pre-rolls.
Ja.
En toen kwam jouw stem.
Gekkenhuis. Ja, ja. We willen het zo meteen met jou hebben over een onderzoek dat je hebt gedaan op Telegram. En je hebt dat onderzoek al een keer besproken in POM. Een podcast... Achter een betaalmuur. Maar wij zitten achter een soort van muur van reclames.
Oh ja, dat is het. Ja.
Dat kun je ook nog doen.
Nee, maar ik was wel één ding wat me wel... Wat was niet per se een rant eigenlijk. Meer een soort realisatie. Want ik liep naar buiten net naar de auto toe. En ik dacht dat er opeens allemaal... Ik heb een tuin. En er lag opeens allemaal wit. Ja, ik dacht dat het verf was of zo. Ik dacht, wie heeft er nou verf in mijn tuin gemorst? Weet je wel? Hoe komt dat daar nou terecht? En toen dacht ik... Ik werd een beetje boos, hè? En toen dacht ik, oh nee, wacht, dit is vogelpoep. En toen kon ik niet meer boos zijn. Ik bedoel, ja, je kunt niet boos worden op een leeuw omdat hij een gazelle in zijn bibs bijt of zo, toch?
Ja. Als ik die gazelle was, dan had ik er wel mening over, denk ik.
Nee, maar dat is, ja, je kunt het, wij als rationele wezens kunnen die leeuw niet kwalijk nemen.
En toen, dit is trouwens wel een filosofische.
En toen verdween mijn boosheid dus. Ja. Toen dacht ik, ja, maar als het wel ver, ja, dan was het misschien langer blijven zitten.
Je moet jezelf er gewoon eigenlijk
veel vogelpoep.
Eigenlijk wijsmaken dat alle mensen in jouw leven die jou tegenzitten in principe gewoon vogels zijn.
Ja.
Dan hoef je nooit meer boosheid te voelen.
Nou ja, er zit wel een soort levensles in. Maar ook van, je kunt een hele maatschappij oprichten en interessant gaan doen met je auto's en je pinpassen en internet. Maar als er een duif wil schijten, dan doet hij dat gewoon.
Ja, ze schijten erop.
Ik heb dat boek Free Will van Sam Harris gelezen. En dat is ongeveer deze premisse. Hij zegt, als een orkaan jouw huis omver blaast, dan ben je boos en verdrietig. Maar je haat de orkaan niet. En als een beer... jou aanvalt of je kind bijt, dan haat je de beer niet.
Nee, maar dat hoort erbij.
Als een mens het doet, in beide gevallen haat je die persoon dan wel. Terwijl mensen eigenlijk ook maar een product zijn van hun opgroeien.
Hoe heet dat boek?
Free Will.
Ja, ik wilde zeggen dat ik de film gezien heb.
Maar meestal loopt het niet.
Je bent niet dolfijn.
Orka, maar ja.
Orka, ja.
De ding is natuurlijk wel dat het meestal niet goed afloopt met beren en wolven en zo, die mensen en beesten.
Nou, die orkanen, die
gaan wel vrij uit, hè?
Ja, daar heeft niemand het over.
Ja, die overleven op termijn ook niet.
Nee.
Maar wij ook niet, dus ja.
Nee.
Joost, we hebben je gemist in met Nerds om tafel. Wat heerlijk dat je er even zit.
Ja.
Hoe is het voor jou?
De tafel staat een kwartslag anders.
Dus heel dan anders. Ik
denk dat hij al drie keer gedraaid is sinds de tijd dat we hier zijn begonnen.
Ja, dus een soort Tetris blokje die steeds een beetje meedraait inderdaad. Maar Joost, er is nog een andere vraag en die is wel echt terecht. En het wordt hoog tijd dat we daar korte metten mee maken. Jorn, heb je nou al kussenslopen gekocht?
Wacht even, Jorn zit niet aan tafel, maar je bedoelt dat het een vraag is van Jorn. Ja. Je zegt zo, Jorn, heb je nou al kussenslopen gekocht?
Oh, ja, Jorn, geef eens antwoord.
Ja.
Nee, het is een vraag aan Joost.
Het ging niet om kussenslopen, het ging om kussenslopenvulling.
Ja.
Het antwoord is nee.
Nee.
Waarom? Wat is er mis met kussenslopenvulling?
Hij is gewoon veel te
plat.
Plat inmiddels. Ik moet eigenlijk dus gewoon een nieuw kussen kopen, heb ik ontdekt.
Ja, ik heb dus al gehoord dat je elk jaar eigenlijk volgens mij een nieuwe kussen zou moeten kopen.
Daar ben ik dan wel weer te arm voor, moet ik wel zeggen.
Nou ja, zoveel kosten die dingen niet, maar ik ben er gewoon te lui voor. Dat
kussen is best wel duur, toch?
Maar tientjes?
Wat kost een kussen? Nee, dit was wel echt een goed kussen.
Een goed kussen bij 100 piek kwijt.
Dat is ook iets meer dan een paar tientjes.
Elk jaar vind ik dan wel een beetje, net zoals dat ik eigenlijk elk jaar nieuwe steunzolen moet, of elke twee jaar.
Mm-hmm.
Maar ja, dat vind ik dan wel weer...
En als het nog goed loopt.
Ja, precies.
Deze vraag slaat natuurlijk op die keer dat jij echt... We hebben toen nog in de Salto-studio's volgens mij gezeten... dat jij een keer zat te vertellen... Ja, ik moet echt help me herinneren. Trouwens, luisteraars nu help me herinneren... dat ik binnenkort nieuwe kussenslopvulling moet kopen.
Ik ben twee keer verhuisd sindsdien... en ik heb nog geen nieuwe.
Nee. Oh, maar wel fijn dat Jorn dat al die tijd heeft onthouden... en dat nog
heeft
even vraagt.
Heeft die klasse gedaan, inderdaad.
Holy mother. Ja, nee, maar ik lig ook zeg maar een jaar of zeven op zijn minst achter... met het vervangen van kussens. Dat, ik weet niet, ze liggen gewoon lekker. En het is ook... Ja, maar dat is vet vies, want je zweet zit erin. Ja, nou, boeien, ik lig erop.
Kijk, gewoon dat je eigen zweet is. En, ja, toch?
Ja, het zal vast... Als, er zijn nu vast mensen die kunnen gaan uitleggen... hoe slecht het voor je is dat je dan in je eigen bacteriën ligt te bakken.
Ik heb een keer een bed gekocht en er zat een kussen bij dat speciaal hoorde bij dat bed. En er zat ook een heel lang en mooi verhaal bij. En als ik het merk van het bed noem, dan snap je ook waarom.
Ja, nee, half
paardenharen en galdons. En die kussens konden gewoon in de wasmachine. En één keer in de zoveel tijd in die wasmachine, dan komt hij daarna wel echt lekker vers eruit. En dan doe je hem in de droger met twee tennisballen. En dan wordt hij super fluffy. En leg je die daar neer en dan ga je erop liggen en denk ik, ja... Extra schoon. Kijk, dat een kussen op een gegeven moment vies is na drie jaar, daar heb ik ook niet echt last van. Maar als je dan opeens op een perfect schoon kussen ligt, dan heb je wel zoiets van, oké, dit is lekker.
Net als een schoon dekbed.
Ben je vrij moment gewoon inderdaad je bed verschonen. In principe maakt het niet echt uit of je dat een dagje later doet. Maar als je het dan gedaan hebt, je gaat erin liggen, denk je, my god, waarom heb ik hier zo lang mee gewacht?
Ja, wij doen dit elke week. Ik word altijd boos als mijn
elke
vrouw
week?
Af... Ja, elke week. Dan haalt
ik
ze hem
meestal
af.
Als mijn kat op bed heeft gekotst, maar dat is op zich ook... Dat is op zich ook elke week een beetje, dus ja.
Random.
Ja, nee, ja maar dan verschoon je hem, toch?
Ja, nee,
ik wel. Ja. Als jouw
ik
kat op mijn bed
die je best gaat kotsen.
Dan ik neem wel een keer mee. Ja, ik heb wel... Ja, god, dat is
of als je bijvoorbeeld wanneer... Als je bijvoorbeeld goed ziek bent en je ligt dan te zweten in bed. Ja, dan tegen de tijd dat dat afgelopen is, gaat het bed er ook wel meteen af bij mij.
Stinken, hè? Dat je de volgende ochtend daarin komt met je neus.
Nou ja, kijk, als je bed aan het vol zweten bent... maar de verwachting is dat je dat blijft doen... dan ga ik hem nog niet vervangen. Maar als
de verwachting is wel dat we over het algemeen nog wel even blijven zweten.
Nee, maar als je korts hebt en je bent gewoon de hele tijd bezig met zweten, dan kan je wel vervangen.
Heb je geen routine in? Dat je één keer in de zoveel tijd?
Ja, wij
wel. Of je wacht gewoon dat dat...
Ik moet dan eerlijk bekennen dat die routine wel ergens in het huishouden in iemands hoofd zit.
We gaan zo over
maar niet in mijn hoofd. Ja. Ik wil
mensen
niet
die dit
zijn,
horen en denken, is dit de eerste keer dat je luistert? Ja, zo was met Nerds om tafel vroeger.
Ja,
het is Joost wat gestructureerder.
En toen ging het ook gewoon een uur zo door.
En een heleboel luisteraars vinden dit stiekem heerlijk. En ik geniet er zelf ook wel. Dus,
je doet het elke week? Hoe ze werkt? Bij ons is het ritme elke eens per twee weken. Maar dat komt, omdat dan komt namelijk de schoonmaker. En wat je dan doet, als je je bed gaat verschonen, dat geeft best wel stof. Dus de avond voordat de schoonmaker komt, vervangen wij het bed. Zodat de stof dan daarna keurig wordt meegenomen. En dan zijn we weer even goed.
Nee, dit is vooral dat mijn vrouw nogal niet freak is. En gewoon heel erg snel iets vies vindt.
Dat vind ik een week nog lang.
Ik denk ook dat zij het best vier keer per week zou willen doen. Maar dat wordt een beetje te gortig toch ook.
Ik ken ook iemand die elke dag zijn wc schoonmaakt. Elke dag.
Ja, maar wat is schoonmaken? Ik bedoel, de playborstel, als je hem gebruikt hebt.
Nee, gewoon een keer?
Nee. Tuurlijk.
Nee, gewoon, gewoon echt schoonmaken. Doekjes, schoonmaakmiddel, alles.
Huh.
Elke dag.
Heeft die persoon een plek in jouw huishouden?
Oh. Nee. Wel een plek in de buurt van mijn huishouden. Dat is even mijn buren. Maar, maar nee, die vertelde dat op een gegeven moment. Elke dag zijn wc's schoonmaken.
Maar even, waar dit vandaan kwam natuurlijk. Een schoonbed is lekker. Een kussen dat net gewassen is lekker. En ik heb nu dus een kussen, of had een kussen dat je kon wassen. Maar ik heb op een gegeven moment een nieuwe topper gekocht. Een nieuw topmatras. Want die was na 8 jaar of zo, 7 jaar zoiets. Was die, nou, de deuken bleven erin en er was een beetje op. En toen hadden we zo'n Emma-matras gekocht met de reclame-korting van Damn Honey. Die maakte daar reclame voor, dus ik had zo'n topper. Alleen die topper die is heel anders dan de topper die we daarvoor hadden. En dus had ik ook een ander kussen nodig. En toen ben ik in die Cloud Pillow, ik wil bijna zeggen getrapt. Op Instagram.
Waar is helemaal, het lekker?
Kijk, ten eerste,
dat is geen ja.
Iedereen die jou vertelt dat schuimklonten lekker slapen, die liegt.
Ja, dat
het
ook
het
wel.
Blijft gewoon schuim. Iedereen die een schuimmatras verkoopt als de hemel op aarde, is gewoon schuim is gewoon El Cheapo.
Ja.
Dat is gewoon het inferieure product. En je kunt het door een hakmolen halen en dan als klontjes zo in dat kussen en dan kun je er meer of minder in doen. Maar uiteindelijk is schuim gewoon schuim. En het is een beetje hardachtig, een beetje. Ja. Je voelt die klontjes door je kussen heen. Je voelt waar ze liggen.
Memory foam.
Het heeft me heel lang gekost voordat ik zeg maar de ideale dikte had. Een steentje een beetje erbij, een beetje eruit. En ja, dat, maar uiteindelijk heb ik nu de goede dikte wel. Je kunt hem ook een beetje opploffen. Ik vind het maar niks. Als je gewoon een random kussen koopt in de IKEA met precies die dikte, slaapt het misschien wel beter.
Hm.
Dus ja, ik ben niet onder de indruk. Maar het was wel op zich een goede deal. En inmiddels slaap ik er ook wel lekker op. Maar die kan dus volgens mij niet in de wasmachine.
Cloud Pillow niet?
Volgens mij niet.
Crap.
Ja, ik weet niet of je schuim sowieso in de wasmachine moet willen doen hoor. Maar die hoes zou het wel kunnen. Maar dan moet ik daarna weer precies evenveel terug in die hoes doen. Waar we het over wilden hebben, Joost.
Over matrassen.
Ja, we kwamen met jou aan de praat om weer eens te gaan podcasten. Toen jij een onderzoek had gedaan naar drugs op Telegram. Nou, kun je.
Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar drugs op Telegram. Hoor je me nooit over?
Kun je allereerst samenvatten wat het nieuws was?
Nou. Op internet verkopen dus mensen drugs. Nee, dat was een beetje de reactie die je dan krijgt. Hè? Ook van sommige journalisten gaan zo. Oh, de NOS heeft ontdekt dat er drugs wordt verkocht op Telegram. Maar goed, iedereen weet natuurlijk dat er drugs wordt. Nou, niet iedereen trouwens. Maar veel mensen van onze generatie zijn niet heel verbaasd als je vertelt dat er drugs wordt verkocht op Telegram. Maar wij dachten, nou, we gaan dat eens in kaart brengen. We gaan specificeren hoe vaak dat dan precies gebeurt.
Ik dacht, alleen de sukkels doen het op Telegram. De rest doet het op de dark web.
Nou ja, dat is wel grappig. Want dat is nog steeds een associatie die veel mensen met. Eigenlijk ja, dus die hidden services op Tor hebben ook wel dark web. Maar daar gebeurt, ja, dat komt ook omdat ze er veel zijn opgerold. Daar gebeurt eigenlijk niet zoveel meer op dat vlak. Ze zijn er nog wel, maar de consensus is toch wel dat echt wel is verschoven naar Telegram. Veel mensen hebben trouwens gewoon een dealer in de buurt hoor, die ze kennen en die ze dan appen. Maar als je, stel je, nou, je bent op een andere plek dan normaal of je hebt geen drugsdealer en je wil aan drugs komen, dan is Telegram een hele laagdrempelige manier. Ik wil ook geen reclame maken of zo, maar een hele laagdrempelige manier om aan drugs te komen.
Ja, en een heel erg transparante manier. Want als ik aan Telegram denk, dan denk ik aan een chat-app die niet encrypted is. Waar je best wel makkelijk op te sporen bent. En dat niet alleen, ook voor altijd. Want die gasten die bewaren gewoon al hun historie voor eeuwig. En dat is op zich best lekker. Maar bijvoorbeeld WhatsApp zou het al een heel stuk lastiger zijn om mee te gluren. Ja,
WhatsApp is natuurlijk ook heel veel. Daar zijn ze natuurlijk ook wel actief.
Zeker, ja. Telegram is eigenlijk meer een soort aanbodkanaal. Ik denk dat iedereen daar wel door heeft dat Telegram nou niet de best beveiligde chat-app is. En een ander verhaal wat ik een tijdje terug heb gemaakt over expose-groepen, waar naaktbeelden worden verspreid van meisjes en vrouwen, vaak ook met walgelijke teksten erbij. Daar waanden mensen zich wel relatief onbespied. Maar op Telegram, ja, drugsdealers weten echt wel dat Telegram niet zo goed beveiligd is. Dus vaak is het ook zo dat je dan het contact begint op Telegram en dan ga je naar of naar een secret chat op Telegram. Natuurlijk wel wat beter is beveiligd. End-to-end encrypted is niet met het allerbeste protocol. Maar goed, of je gaat naar Signal of naar WhatsApp. Dus zij weten dat ook wel. En dat is ook waar heel veel drugs ook wel wordt besteld via WhatsApp.
Ja, maar dat was niet het nieuws dus.
Nee, dus wij gaan kijken naar Telegram. Omdat dat natuurlijk makkelijk inzichtelijk is te maken. Veel makkelijker dan je zou denken eigenlijk. Ik moest het even opzoeken, want het was alweer een beetje weggezakt. Maar we hebben 2,5 miljoen berichten, drugsberichten gevonden in 2023. Ja, dat kun je dus gewoon allemaal binnenhalen en analyseren. Ja. Dat kan op WhatsApp natuurlijk.
Voordat we gaan, want je hebt dat op een hartstikke slimme manier natuurlijk gedaan. Maar voordat we daar zijn, misschien eventjes een beetje over het haakje. Want ik neem niet aan dat je op een random dag de burelen van NOS opliep. En dacht, weet je wat ik vandaag eens ga doen? Ik ga de drugsmarkt in kaart brengen. Hoe is dat een beetje gaan rollen bij jullie?
Nou, dat was eigenlijk het idee van een collega. Van, hey, we moeten eens een keer iets. Zo gaat het soms ook gewoon, hè?
Ja,
met Telegram.
Een plank idee is Telegram. Dat dan een beetje.
Nou, dat niet per se, maar meer gewoon. Ja, dat. Meer vanuit het idee dat. Ja, het is eigenlijk best wel raar dat het zo openlijk gebeurt. Uh-huh. Dat niemand het erover heeft.
Vind je het raar? Want ik vind het namelijk...
raar is misschien niet het goede woord.
Toen het aan het licht kwam, het doet me namelijk heel... ik zie een hele duidelijke parallel met de rol die drugs in de samenleving speelt. En dan met name natuurlijk... Hey, je hebt een bepaalde jonge groep mensen die inmiddels al niet eens meer zo heel jong is... voor wie drugsgebruik iets heel anders betekent dan voor ons. Zeg maar, toen wij opgroeiden, ja, wij zijn helaas ook niet meer de jongste... was drugs toch net iets meer een taboe dan het in mijn optiek nu is onder een jongere gebruikersgroep. Ja. Waarbij ook echt gewoon in het uitgaansleven vrij openlijk op dansvloer... als je nu naar een dancefestival gaat, hoef je echt niet heel veel moeite te doen... om te zien waar mensen... joints zijn sowieso natuurlijk al geen probleem, maar goed, softdrugs, oké. Okay. Maar ik zie ook mensen gewoon open en bloot pillen doen, wat dan ook, snuiven. Het stigma wat daarbij hoort, in ieder geval voor een ouder deel van de maatschappij... Volgens mij ziet een heel groot deel van de maatschappij dat niet meer zo. En ik heb het idee dat de handel daarin dat eigenlijk een beetje reflecteert. Want het is nog, voor de duidelijkheid, het is super illegaal. Zeker de handel is illegaal, maar het gebruik en bezit ook nog steeds. Voor mij voelt het dan helemaal niet raar dat die handel wat minder verstopt zit dan dat het vroeger was, zeg maar.
Nee, ik wil ook niemand veroordelen die drugs gebruikt of zo verder. Dat moeten mensen lekker zelf weten. Maar wat vreemd is, is dat je een industrie hebt waarvan we met z'n allen eigenlijk zeggen... er zijn ook mensen zeggen, het moet gelegaliseerd worden. Harddrugs moeten worden gelegaliseerd. Maar op dit moment is het illegaal. Mm. En hoe openlijk het dan toch wordt verhandeld... Nou ja, misschien is het raar niet het goede woord. Want wij zijn er ook niet van om iets van te vinden natuurlijk. Hè. Maar het is wel opmerkelijk en nieuwswaardig.
Dat zeker.
Dus dat vooral. Dus je hebt iets waarvan je als samenleving zegt, dit willen we niet... En het gebeurt wel massaal. Nou ja, dat is natuurlijk. En dat is ook voor veel mensen geen verrassing, maar ja, toch ook wel weer nieuws.
Ja. In hoeverre had de gelegenheid om dat onderzoek te doen daar wat mee te maken? Want Telegram uitpluizen is natuurlijk relatief eenvoudig. Je hebt ook een mooi script gemaakt. Je hebt die data gepubliceerd. Je hebt laten zien hoe je te werk bent gegaan. Mensen konden daar open source naar kijken.
Is het misschien leuk om dat ook nog eventjes te vertellen?
Dat gaan we zo meteen even vertellen. Okay. Maar het is zo dat Telegram. Relatief eenvoudig en best wel publiekelijk toegankelijk is... en daardoor ook zo goed te onderzoeken.
Zeker. Dit is ook waarom daar heel lang heel veel onderzoek werd gedaan naar Twitter. De Groene Amsterdammer heeft een aantal hele goede data-onderzoeken gedaan... die wel voor een heel groot deel, niet alleen de Groene Amsterdammer... maar die voor een heel groot deel ook over Twitter gingen... omdat dat deel van het publieke debat gewoon veel inzichtelijker was... dan Facebook en Instagram bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, liever had ik natuurlijk ook naar WhatsApp gekeken. Maar ja, omdat het meer één op één gaat... en mensen sturen bestellijsten naar elkaar door... ja, dat kan gewoon niet. Dus er zit een soort graadmeter eigenlijk... waar je dan toevallig wel bij kunt.
Maar je had gelijk. Goeie vraag, hoe ben je te werk gegaan?
Nou, we hadden dus 5,6 miljoen berichten te analyseren... uit drugsgroepen. Dat ging natuurlijk niet met de hand doen. Dus we hebben al vrij snel gekeken... We moeten eigenlijk naar één model gaan gebruiken om dit te doen. Of eigenlijk een machine learning model. Dit lijkt eigenlijk een beetje op een verhaal wat ik in september maakte over expose groepen. Toen deden we dat zonder model. Hebben we met de hand duizenden expose berichten bekeken. Vooral de tekst, niet de foto's. Maar ik wilde nu toch weer een stapje verder gaan. Ik dacht, ja, ik kan niet nog een keer hetzelfde verhaal maken. Dus dachten we, gaan met een machine learning model gaan we dit doen. Dus ik heb een tooltje gemaakt om die berichten te labelen. Waarmee collega's ook heel makkelijk konden aanklikken... of met toetsenbordcombinaties. Mochten ze zelf weten. De voorkeur verschilde een beetje per persoon. Ja, in welke categorie iets past. Is het softdrugs, harddrugs? Die app had zelfs dark mode. Want de stagiair zei, ja, kan je alsjeblieft dark mode inbouwen? Want
wat voor app was dat? Heb je dat met PHP gemaakt of zo?
Ja, gewoon PHP en HTML.
Een websiteje.
Input kwam dan in een database terecht.
Wat heerlijk.
De labels. Ja, dus ik vind dat ook wel lekker of zo. Een beetje programmeren.
Was het ook echt zo'n web 2.0 Ajax-achtige hippe...
Ja, jQuery gebruikte ik dan voor de toetsenbordcombinatie en zo. Nou, want je kon dan ook met je numpad of met je of de P voor de F's of softdrugs bijvoorbeeld.
Vind je dat stiekem niet heerlijk om te bouwen?
Ik vind dat echt fantastisch. Ja,
ik vind het echt heel fijn dat iemand het doet, maar ik zou dat niet kunnen, joh.
Nee, ja, ik vind het echt fijn om te doen, ja. En ik ben nu bezig met een ander onderzoek en dan ja, ik kan me helemaal uitleven in gewoon de hele dag een beetje te programmeren. Maar
eigenlijk was die tool om te labelen onredelijk goed.
Hij was, ja, had misschien iets minder mooi gekund en iets minder fancy, maar ja, god. Ja, maar
dit zijn ook platformen waar je jaren moet wachten op je dark mode. Dus.
Ja, klopt, ja. Waaronder de New York Times, grootste nieuwsmerk ter wereld, heeft echt super lang geduurd. En zo heel moeilijk is het nou ook weer niet, laten we wel wezen. Maar goed, en vervolgens ben ik eigenlijk, in eerste instantie Dus we hadden de helft van de labels hadden we klaar, 2500 labels of zo. En toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken of ik hier al wat mee kan. Maar toen bleek het best wel moeilijk om dat bijvoorbeeld in Google Cloud goed te doen. Die hebben wel een dienst waarmee je, waarmee je tekst predictions kan doen. Maar dat werkte. Ik hoop dat de Rachid Fiennes luistert en iemand daar, dat is de woordvoerder van Google, en iemand daar aan zijn jasje kan trekken. Want dat werkt dus echt voor geen meter. Het werkt echt voor geen meter. Niet zo dat de resultaten niet goed waren, maar het importeren van datasets werkte gewoon niet. Ik heb echt hun testdataset heb ik gebruikt. En zelfs die kreeg ik niet geïmporteerd. Dus er gaat echt iets behoorlijk fout daar. In ieder geval niet op grote schaal. 30 berichten lukte wel, maar ja, meer dan dat dus niet. Nou, dus toen zat ik een beetje vast. En toen kwam ik in het trappenhuis iemand tegen. Zo gaat dat dan soms. En die zei, je moet even langs bij Digitale Media. Dat is onze afdeling die ook de apps en zo bouwt. Want daar werken gewoon data engineers.
En Daniel Kegel.
Ja, en Daniel Kegel ook nog. Ja, die is hun baas eigenlijk.
Weer een medeoprichter van
Weer een medeoprichter.
Een volgende
name drop. Sorry.
Ja.
En, Floris en, Bot. Bam. Ja. Iedereen ja. gehad.
Hoppatee.
Maar voor hen was het echt piece of cake. En ze konden het ook gewoon lokaal doen. Ze hadden gewoon alles klaarstaan om dat gewoon te doen. Ze hebben gekeken van oké, wat is de beste manier om dit te doen. Uiteindelijk, ja, het is even weggezakt wat we nou precies hebben gebruikt. Welk model.
Het is wel ironisch bij een drugsonderzoek. Even kwijt wat we nou precies hebben gebruikt. Maar.
Ja, ik weet het niet meer, maar we gingen er goed op. Dat was echt super betrouwbaar. 95-96% betrouwbaar. Konden ze ook inschatten, niet alleen wat voor drugs er werd verkocht, maar ook hoe je het kreeg. Dus kwamen ze aan de deur, of moest je het ophalen, of ging het per post.
Aan de deur?
Ja.
Dat lijkt me echt zeer Ariatisch. Letterlijk bij je thuisadres aan de deur lijkt me echt heel relaxed.
Ja, op zich gebeurt dat wel vaker, toch?
Echt?
Ik weet niet.
Nou, ik heb dus oprecht nog nooit drugs gekocht. Tenzij wie... Ja, dat is wel drugs, toch?
Ja, dat kun je trouwens ook bestellen.
Ik ben een keer naar een coffeeshop gegaan. En toen ben ik ook weer naar buiten gegaan. Want ik had geen contant. Ik denk, ja, binnen toch? Dat kon niet. Ja.
Nee.
Zo lang geleden was dat dus.
Ja, precies. Maar heel effectief voorspeld, terwijl jij eigenlijk verbaasd was dat dit niet bij gewoon een commerciële dienst kon. Jij denkt, dit hebben toch heel veel mensen al gedaan.
Ja, en ik denk, we zijn nu nog wel op het punt dat die tools, tenzij het echt heel erg voor massa is bedoeld, zoals openen, zoals ChatGPT bijvoorbeeld. Dit gaat over een paar jaar, misschien nog wel korter, is het ook veel makkelijker. Maar nu moest je echt nog wel eigenlijk met de hand eigenlijk die data opschonen, weten hoe wil ik het omzetten, welk model ga ik vervolgens gebruiken. Nou, we hebben 2 modellen getest. Die werkte allebei even goed, maar één was efficiënt. En nou, dan gebruik je die. Ja, dat is wel iets wat mij eerlijk gezegd boven de pet ging. Ook omdat het gewoon zulke specifieke kennis hebt. Je moet dat echt gewoon vaak doen, wil je dat kunnen doen.
Ik weet ook niet waar het scheidsvlak ligt tussen echt data-analyse, wat gewoon een vak is en wat mensen ook op hun visitekaartjes hebben staan. En hè, bij digitale media, dan denk ik meer aan de programmerende medemens. Maar die kunnen dus ook met data overweg.
Ja, er werken meerdere data-engineers. Ja.
Oh,
ja.
Dat is wel lekker.
Ja, dus dat is wel een luxe die je natuurlijk niet op elke redactie hebt, kan ik me zo voorstellen. Ja.
Wat ga je dan kijken? Want ik zou inderdaad willen weten hoe kom ik eraan, maar ook de prijs. Je wil weten wat voor drugs zijn er allemaal courant en dergelijke. Wat geeft dit je voor inzichten?
Nou, we weten inderdaad. We hebben de prijs hebben we niet in kaart gebracht. Had achteraf wel gekund, kwamen te laat op dat idee. Want het schijnt dat een gram coke altijd €50 kost. Maar ik zag echt wel hogere prijzen voorbij komen. Dus misschien dat coke ook onderhevig is aan
kwaliteit.
Inflatie. Ja, en nou ja, veel drugsvangsten natuurlijk. Nou, kan natuurlijk allemaal meespelen. Dat is eigenlijk wel €65 op een gegeven moment. Dat schijnt echt wel duur te zijn voor coke. Dus daar hebben we niet naar gekeken. Maar wel, ja, we konden echt precies zien wat mensen allemaal, of mensen wat er wordt aangeboden. Je weet natuurlijk niet wat er wordt verkocht. Dus het is alleen maar, ja, het idee is natuurlijk een beetje dat als er ergens vaak wordt geadverteerd, dan zal er ook wel vraag zijn. Maar dat weten we natuurlijk niet precies.
Ja. Ja, ik zit zo bij mezelf te denken, als je bij de politie werkt, dan lees je dit bij de NOS en denk je, ja, dit weet je allemaal al lang. Maar ik proef inderdaad bij mezelf ook die reflex wat je eerder zei van mensen die gewoon zeggen, ja, maar dit is toch gewoon logisch. Ik denk eigenlijk vooral dat het zo in de openbaarheid is, zo makkelijk toegankelijk via Telegram. En ja, gewoon de gigantische hoeveelheid, dat best wel...
Ja.
Ja, nieuwswaardig is, zeg maar. Dat is waar ik verbaasd over kan zijn.
Nou ja, en het is wel gewoon verdwenen uit de publieke ruimte. Min of meer. Niet overal natuurlijk, maar...
Hoe bedoel je verdwenen uit... Welk deel je van zat eerst in de publieke ruimte dan?
Nou ja, wat ik wel begrijp... maar dit is niet per se mijn expertise natuurlijk, is dat het eer dat veel handel die nu dan ook via WhatsApp plaatsvindt, dat vroeger veel meer openlijk gebeurde op straat.
Oh, zo, dus dat zeg maar drugsdeals nu online worden besproken, maar vroeger ging je gewoon naar een straathoek, pak je iemand aan en dan kon je daar je dingen kopen, zeg maar.
Ja.
Ja, dat zal, maar dat is natuurlijk met de intrede van internet, ja, is logisch.
Nou ja, wat dat betreft is het eigenlijk, het is natuurlijk niet echt een markt als alle anderen, maar nou ja, een deskundige die we spraken, die vergeleek het ook een beetje met Flink en zo, en Gorilla's, die flitsbezorgers. Vroeger, in de tijd van toen het dark web nog groot was, toen bestelde je drugs online. En dat was prima als een paar dagen later was, maar nu wil je het ook gewoon binnen 10 minuten hebben.
Ja, ja, dus ja, de verhalen over de student thuis inderdaad, waar Flink besteld wordt en dan liefst nog hetzelfde moment bezorgd. En volgens mij is de realiteit dat in grote steden ook gewoon kan. Dus
ze beloven vaak snelle bezorging inderdaad. Ja.
Ik heb wel de indruk, maar dat is echt puur onderbuik. En wat ik om me heen hoor is dat die roep om het te legaliseren wel steeds groter gaat worden. Wat je zegt, dat stigma, zeker bij jongeren, steeds meer afneemt. Ja, dat zie ik niet met eigen ogen. Mijn kinderen zijn gewoon te jong daarvoor.
Maar ik bedoel meer, je komt als je op een festival staat. Dan is het toch niet bepaald een geheim dat er dat heel veel ogen zijn veranderd in satellietschotels om je heen?
Nee, dat is niet echt een geheim, maar die zitten wel verstopt nog steeds achter een zonnebril, zeg maar. Mensen zijn wel een beetje zo van, ja, iedereen weet het.
Nou, dat misschien dan net wel, maar het bijnemen, dat gebeurt ook gewoon publiekelijk op de dansvloer. Zie je zo'n beetje om schicht, zeg maar onopvallend om zich heen kijken,
Ik snap wat je bedoelt. Maar ja, weet je, ik ga naar meer naar festivals en concerten die
klopt.
Punk, rock, metal scene. Daar
zit iedereen gewoon te roken. Dat vind ik ergens ook raar. Daar staat iedereen dus gewoon te roken. Toen wij laatst naar Blink wanneer toe waren, dan staan mensen gewoon niet zo massaal als vroeger hoor. Maar het gebeurt wel nog gewoon. Mensen steken gewoon een peuk op en niemand doet ook echt wat. Ja. Lijkt me ook moeilijk om er iets tegen te doen als iemand daar in het midden ergens...
Nee, het is lastig. Ik weet ook dat er vanuit organisaties aan de video- en fototeams... de instructies worden meegegeven om maar geen sigaretten proberen te vangen op de camera's. Maar ze weten dat er gerookt wordt. Ja.
Ja.
Een beveiliger zal er wellicht iets van zeggen, maar ja, je kan aan de gang blijven.
Ja.
Hey, je hebt dit model open source gemaakt. Waarom?
Nou, het idee was ook dat... Het kan voor veel mensen toch een beetje nieuw zijn. Achteraf heeft niemand daar echt over geklaagd volgens mij. Maar dat mensen denken, ja, met een AI model of met een machine learning model, klopt dat dan wel? En hoe kan ik dat controleren? Toen dachten wij, nou, weet je, als je het niet vertrouwt, dan kun je het gewoon nadoen. Volgens mij heeft niemand het, ik zal het even kijken, volgens mij heeft niemand het daadwerkelijk ook gedownload. Dus je kunt het downloaden vanaf Hugging Face. We hebben 8 likes en 0 downloads in de afgelopen maand.
Oh, wow.
Daarvoor volgens mij ook niet. Dus niemand heeft het nog gedaan. Maar goed, kijk, als je dit wil uitproberen, mocht je iets hebben om het op uit te proberen, dan kan dat dus gewoon. Dan kun je dat model downloaden en berichten analyseren.
Ik zou dat wel willen doen. Alleen, welke talen zit? Wat moet ik?
Ja, je moet volgens mij wel Python gebruiken en een machine learning toolkit. Maar je hoeft dus vervolgens geen berichten meer te trainen. Dat hebben we eigenlijk al voor je gedaan. Maar je moet wel zelf nog die berichten inladen. Maar er staat wel kant-en-klare code erbij.
Jij moet gewoon de weerwolf slecht leeg trekken en dan helemaal de shit eruit analyseren.
Dat lijkt
en dan
me
daarna ieder potje winnen.
Maar het aardige is wel, dit model staat op Hugging Face, maar er staan ook allemaal kant-en-klare modellen. Je zou bijvoorbeeld ook een sentimentanalyse of zo kunnen doen. En dan kun je gewoon, zonder dat je zelf al die berichten hoeft te gaan zitten labelen, kun je bijvoorbeeld scoren hoe blij mensen zijn bijvoorbeeld in berichten.
In POM deed je er natuurlijk een beetje geheimzinnig over. En ik snap het ook wel. Het gaat mij nu ook niet lukken. Maar ik ben wel erg benieuwd of je nog inspiratie hebt gekregen om met dit soort modellen in de toekomst meer te gaan doen. Want dit was, vind ik, voelt een beetje aan als een soort van... Als ik zeg makkelijk, doe ik je tekort, maar gewoon dit is. Je moet toch in je fantasie nog ziekere onderzoeken aan het verzinnen zijn nu.
Ik was niet bewust vaag of zo, want ik had daadwerkelijk nog geen nieuw idee. Want wat me wel tegen is gevallen dit keer, is dat het labelen echt ziekelijk veel tijd kost. Echt uren. Dus het is niet iets wat je heel vaak kan doen.
Dus je voelde jezelf een beetje zo'n persoon die is ingehuurd voor ChatGPT om dat te trainen. Ik dacht opeens, holy shit, jongen.
Nou, het is ongeveer even spannend, maar dat geldt ook voor dat expose-onderzoek. Toen hebben we die berichten ook zitten. Dat is heel banaal dan, want dan zie je de walgelijkste teksten voorbij komen. Dan zit je aan te vinken, oké, er zat een WhatsApp, er zat een Facebook-username in en een Instagram-username en een telefoonnummer. En dat dan duizenden keren. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Ja, het is niet heel inspirerend werk of zo.
En dat is puur om dat model te trainen.
Ja, en het moet ook goed. Dus niet alleen... je moet het niet alleen doen, je moet het ook goed doen. Je moet geconcentreerd blijven. Je kan het ook niet uitbesteden aan niet-journalisten, zeg maar. Want je wil, het is echt super belangrijk voor hoe goed je onderzoek uiteindelijk is. En je moet ook daarna fouten er weer uithalen en herstellen. Ja, het is echt wel een flinke klus.
Pol. Maar, hè? Je hebt dit al bedacht. Er is natuurlijk meer onder de zon.
Ik heb nu nog geen idee, omdat ik ben nu met een ander verhaal bezig waarvoor ik waarvoor het niet nodig is. Dus en daar ben ik echt nu super druk mee. Dus ik heb nu nog geen hele goede ideeën. Maar als, nou weet je wat, als iemand luistert en denkt ik heb wel een goed idee, laat het weten.
Hey, ik zou het even met je willen hebben over Home Assistant ook. Ik weet namelijk dat in de orde van met nerds om tafel. Twee nerds nog echt zijn overgebleven en vaak aan tafel zitten. Ik en Jurian. En Jurian en ik zijn allebei van het type... eigenlijk net te lui om Home Assistant te gaan installeren. We zien op zich...
Voor de record, ik heb nog steeds geen verbindende factor... in de smart onderdelen van mijn huis.
Nee, dus we hebben op zich wel slimme apparaten. We zouden aanzien
wel toch?
Ik heb Home Assistant wel draaien.
Ja, precies.
Het doet nog niet echt wat. En ik in ieder geval, ik heb een boel slimme apparaten. Ik kan ook tegen mijn smart speaker zeggen... doe al mijn lampen uit en dat doe ik ook elke dag aan en uit, aan en uit. Alleen, ja, de levenslust ontbreekt mij een beetje... om daar echt een heel erg mooi systeem van te bouwen. En ik heb zoiets van, ik wil liever nog geld tegen dat probleem aangooien... en dan kom ik bij Homey Pro en dan zie ik dat geld... en dat vind ik dan weer te veel geld om tegen het probleem aan te gooien... want ik heb ook eigenlijk niet echt een heel groot probleem. Maar ja, jij bent vanuit mijn perspectief gezien... echt wel all in.
Maar dat is je begint nu al verkeerd. Jij bent op zoek naar het probleem dat het oplost. En ik denk dat je daar mindset technisch op een hele andere manier. Je moet het oprecht gewoon leuk vinden om iets onnodig toch beter te gaan maken.
Ja, maar dat is het. Ik dacht onderweg naar hier naartoe luister ik de podcast met Paulus Schoutsen van 2-3 jaar geleden. Ik denk ook een beetje wie ben ik eigenlijk om het over Home Assistant te gaan hebben. Maar om er een pleidooi voor te houden. Jij zegt, je bent op zoek naar iets om iets nutteloos. Hè, toch, ja, je gaat eigenlijk toch
maar een beetje... Maar je bedoelt het niet nodig.
Ja, nou ja.
Is comfort nodig?
Nou ja, jij zegt ook, ik doe elke avond mijn lampen uit. Dan denk ik, waarom doe je zelf je lampen uit? Maar wat ik wel heb gemerkt de afgelopen jaren... Het komt pas echt tot z'n recht als het gewoon vanzelf werkt. Wij gaan nu zo vroeg naar bed, meestal 8:30 of zo, omdat we jonge kinderen hebben. Die vrij slecht slapen. Maar ik vind dat net een beetje vroeg om de lampen uit te doen. Weet je, dan denken mensen misschien, het huis is onbewoond of zo. Dus,
ja, dat denken mensen dan. Nou ja, holy shit, die liggen vroeg in bed. Nee, die wonen daar heus niet.
Ja, maar misschien denk je, er is niemand thuis. Zo, toch?
Nee, is een inbreker.
Dus dan... In Home Alone konden huizen al licht geven zonder dat er iemand thuis was. En dat kan nu nog steeds. Ik denk niet dat boeven op die manier, maar goed.
Hey. Ik weet het niet. Misschien ook wel niet. Maar die gaat dus vanzelf uit op een gegeven moment. Maar goed, dat is niet, daarvoor hoef je niet over te stappen op Home Assistant. Nee, wat voor mij eigenlijk de gateway drug een paar jaar geleden was. Ik heb het wel een paar keer eerder. Ik heb het volgens mij één keer eerder geïnstalleerd en een tijdje gedraaid, maar nooit echt gebruikt. Voor mij is Home Automation een keer begonnen met Philips Hue. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Die app is best oké.
Gewoon die Philips Hue app zelf dan?
Ja. Het is niet fantastisch, maar het doet op zich wat je moet doen. En ik had dan wel ingesteld dat de lamp bijvoorbeeld als de zon ondergaat automatisch aangaan. En ik heb van die knoppen en dan kan ik ze mee uitdoen. Werkt op zich prima. Dus toen ik had ook een Nest bijvoorbeeld. Ik woonde toen in de jaren 30 huis. En een uur voordat ik naar huis ging, zette ik alvast de verwarming aan. Want anders kwam je thuis. Of je moest dan de hele dag je huis verwarmen. Of je kwam thuis in een ijskoud huis. Was echt, als ik hem op 16 graden zette, dan werd het 16 graden. Alleen toen heb ik op een gegeven moment een keer Home Assistant geïnstalleerd. En zeker toen was het toch een beetje voor mij althans een soort interface om hetzelfde te doen op een andere manier. Dus ik kreeg
lelijkere, slechtere, crappier manier.
Ik wil het woord niet noemen, maar out of the box is Home Assistant niet in ieder geval. Toen ik het destijds probeerde zeker niet, is het niet heel mooi of zo. En toen dacht ik ook, wat heb ik hier eigenlijk aan? Dan heb ik hier een andere app om... En ik denk dat veel mensen dat nog steeds wel hebben.
Het is gewoon heel veel tekst en parameters en knoppen. Het is niet een fancy interface met icoontjes.
Het is
en
geen
kleurtjes.
Homey of zo.
Het is echt gewoon,
maar dat heeft vooral... voor mij maakt het niet zo uit of het nou Home Assistant of Homey of iets anders is. De mate van effort die ik moet leveren om dit te gaan draaien. En, Om het dan bewerkt te krijgen, om er maar praten erop te krijgen zo. Versus de meerwaarde die dat mij uiteindelijk oplevert.
Ik kom bij de meerwaarde.
Dat kan niet uit.
Ik kom bij de meerwaarde, want op een gegeven moment kocht ik een nieuwbouwhuis. En toen dacht ik, oké, dan krijg ik ook zonnepanelen en zo. En dan wil ik wel een beetje in de gaten houden.
Meerwaarde.
Nou ja, toen ongeveer hadden ze dat energiedashboard gelanceerd. En dat was op dat moment de enige manier die ik goed kon vinden om je energieverbruik goed in de gaten te houden. Inmiddels heeft Home Wizard dat ook.
En de app van je energiemaatschappij dan?
Ja, maar wat ik graag wil zien is ook wat ik zelf gebruik voor mijn eigen opwek bijvoorbeeld.
Ja, en misschien je live verbruik van al je apparaten.
En per uur. En ja, je wisselt ook wel eens van energieleverancier. En die apps zijn ook niet echt fantastisch.
Klopt. Nou, de kwaliteit wisselt sterk per leverancier, dat is zeker waar.
Dus dat was voor mij een beetje de gateway drug om toch weer een Home Assistant te gaan. En toen, ik heb ook een warmtepomp. En toen, op een gegeven moment had ik een beetje een dashboard gebouwd. Dacht ik, die warmtepomp wil ik er ook in hebben.
De dashboard moet je zelf bouwen.
Ja, tuurlijk. Ja, dus Home Assistant is...
We zijn niet aan het winnen op dit moment.
Je krijgt Lego blokken.
We zijn alleen maar verder weg aan het duwen.
Nee, sommige mensen bouwen Lego kastelen. Ik had echt wel 100 Lego kastelen kunnen bouwen van de tijd die in Home Assistant is gaan zitten. En die warmtepomp dacht ik, die warmtepomp moet er ook gewoon in. Ik wil kunnen zien wat hij doet. En dat kon die app van Panasonic. Kan je toch niet echt lekker in zien.
Je warmtepomp was ook niet lekker afgegaan.
Ja, daar kom ik dus. Ja, kom ik hierna. Want... Dus op een gegeven moment had ik die warmtepomp erin. Dat was nog best moeilijk. Niet heel moeilijk, maar dat kon ook niet standaard. Want het is niet zo dat Panasonic gewoon een koppeling met Home Assistant levert. Je moet dan een eigen PCB-bordje eraan prikken. Van Heishemon heet die dat softwarepakketje. En een van de makers die verkoopt kant-en-klare pakketjes ermee. Dat dan weer wel. Dus je kunt er gewoon in prikken. En toen kwam ik erachter dat die ook niet zo heel lekker draaien, die warmtepomp. Hij was heel erg aan het pendelen. En toen bleek eigenlijk dat de setup die ik van de bouwer heb gekregen...
Pendelen, die op en neer naar zijn werk?
Ja, pendelen met een warmtepomp is eigenlijk ik heb bijvoorbeeld in elke kamer heb ik een thermostaat. Hoe dat dan gaat, in de kamer wordt het iets kouder. Hop, dan gaat de warmtepomp aan. Maar die kamer is eigenlijk te klein om alle warmte in kwijt te kunnen. Dus hij gaat weer uit. Een andere kamer denkt, ik heb ook wat. Ja, zo gaat hij de hele dag aan, uit, aan, uit, aan, uit. En dat is natuurlijk echt, dat is funest voor warmtepompen. Die thermostaten die ik van de bouwer had gekregen zijn eigenlijk best wel dom. Eigenlijk net een beetje als de bouwer zelf, maar dat is een ander verhaal. En toen dacht ik ook, trouwens dankzij de Mijn Nerds op Tafel Slack. Dit is echt een aflevering voor de Slack, denk ik. Maar door de Mijn Nerds op Tafel Slack kwam ik erachter dat die dus echt niet goed presteerde. Toen ben ik zelf een beetje gaan klooien. En op een gegeven moment heb ik de verwarming in de woonkamer gewoon vol open gezet. En is Home Assistant die warmtepomp aan gaan sturen. Dus de benedenverdieping heeft gewoon altijd warmte. Eigenlijk net zoals een thermostaat in elk huis eigenlijk werkt. Dus gewoon één thermostaat in de woonkamer. En de bovenverdiepingen kun je dan de warmte afzonderlijk nog regelen. En Home Assistant bepaalt dus nu, en dat is eigenlijk onveranderd gebleven. Home Assistant bepaalt nu wanneer er warmte in moet.
Ja, je vond dat beter werken dan de slimme thermostaat.
Het werkt ook echt veel beter. Ja, het werkt echt veel beter.
Maar pas nadat jij zo ver achter de komma en zoveel avonden Google werk en effort in had gestoken.
Voor mij was de warmtepomp... Ik dacht eerst is gewoon voor de leuk. Home Assistant kan ik een beetje mijn energieverbruik in de gaten houden. Een beetje monitoren wat er gebeurt.
Het zou moeten zijn dit toch. Dat is eigenlijk een schande. Elk huis voor de warmtepomp.
Ja, maar dit is natuurlijk... Het is echt bizar eigenlijk.
Maar hoeveel efficiënter is die? Dubbel zo efficiënt?
Nou, mijn warmtepomp... Ik heb een aantal buren die ook wel geïnteresseerd zijn in smart home dingen en zo. En die me ook wel in de gaten houden. Ja, hun warmtepomp... Het is niet zo dat het bij bijna al veel warmer wordt of zo. En het energieverbruik is ook niet echt anders. Maar mijn warmtepomp gaat gewoon veel minder aan en uit. Dus die gaat gewoon... S'avonds om 11 uur gaat die aan. Als het...
Dat is natuurlijk het ding. Als jij zegt hun energieverbruik is niet significant lager. Ja,
dan... Nee, maar out of the box gaat die warmtepomp gewoon de hele tijd aan en uit en aan en uit en aan.
Waarom willen we dat niet?
Dat is gewoon echt slecht voor de levensduur van je warmtepomp.
Oké. Okay.
Maar goed, dat is natuurlijk een heel part. Er zijn natuurlijk weinig mensen met een warmtepomp. Dus ja, dan moet je moet maar net zoiets hebben. Ja, als ik zou willen stoppen met Home Assistant, dan moet ik een andere manier bedenken om het warm te krijgen in huis. Dus ik ben nu gewoon echt volledig overgeleverd aan Home Assistant.
Ik vraag me gewoon af in de parallele tijdlijn dat jouw warmtepomp perfect presteerde en er eigenlijk niks meer te optimaliseren valt. Of jij dan ooit in dit konijn...
Ik denk het dus niet. Nee maar het krachtige van Home Assistant is dus wel dat het een platform is waar je dat soort dingen mee kan doen. En je kunt alles aan elkaar koppelen. Ik heb, bijvoorbeeld op een gegeven moment ook mijn... Ja, op een gegeven moment werkt alles. En dan moet je nieuwe dingen zoeken om op te lossen. Ja.
Ja, dat snap ik.
Dus, ik wel de mooiste uitspraak. Op een gegeven moment werkt alles. En ja, dan moet je nieuwe dingen zoeken om op te lossen.
Op een gegeven moment ga je je oude telefoonlijn maar aan ChatGPT koppelen. Omdat je uit wanhoop niks anders te doen hebt met Home Assistant. Maar voordat ik daar was, wilde ik op een gegeven moment ook bijvoorbeeld de ventilatie slim maken. Ik heb zo'n mechanische ventilatiesysteem. Zoals vrijwel alle huizen sinds 2003 of zo, geloof ik. En dat is niet smart out of the box. Maar voor €50 verkoopt een tweaker een tooltje waarmee dat wel kan. Je prikt het in Home Assistant, je importeert wat en het werkt gewoon. En ik heb een slimme stekker op de afzuigkap gedaan en ik hou het waterverbruik in de gaten. En als ik ga koken beneden, ook als de oven aangaat, of als er 2 minuten en 15 seconden meer dan een bepaalde hoeveelheid water wordt verbruikt, wasmachines doen dat niet, in mijn geval alleen douchen, dan gaat ze automatisch de afzuiging in de badkamer aan. Nou ja, dat soort dingen. Dan maakt het je leven ook denk ik wel makkelijker. En dus in het begin was Home Assistant bij mij echt een soort... zag ik het ook echt als een manier om gewoon mijn huis te bedienen. En dus ik denk dat veel mensen dat ook zo zien van... oh, wat handig, dan heb je een, dan kan je je lampen aan en uit doen met een app. Wat heb je daar nou aan? Ja, maar het wordt echt krachtig. Als je, zeker als je het koppelt met andere dingen. En als het gaat werken op basis van dingen die je niet... Ja, automatiseringen. Ja.
Ik zou, ja. Dus het eerste wat ik denk, ik zou daar bloednerveus van worden. Want... ja, god, ik zoek een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, als jij op je telefoon zit en je opent een pagina en die doet het even niet. In mijn hoofd al, is wifi down? Is er een internetstoring? Wat de fuck is er stuk? En dan ben ik al in de meterkast en dan is die website gewoon down. Ga ik naar een andere website, die doet het wel.
Een paar minuten videostoring. Nou, ik heb alles in mijn hele fucking huis gereset.
En als mijn lampen een keer niet uitgaan, ik kom 's ochtends beneden en ze zijn nog aan. Ik ga helemaal flippen.
Nou, het is in 2 jaar tijd 1 keer gebeurd.
Een muis.
Dat de verwarming 's nachts niet is aangegaan. En ik weet niet waardoor dat kwam. Ik communiceer nu via de warmtepomp met MQTT. Of eigenlijk met Heisman, die software. En er zijn een aantal plekken onderweg waar dat mis kan gaan. En dus het MQTT-bericht kan niet aankomen. Of het kan net zijn dat Heisman hele verbinding met wifi was verloren. Maar daarom heb ik ook gewoon monitoring ingesteld. Dus ik heb zo'n soort uptime robot-achtige tool draaien. Die bijvoorbeeld de Home Assistant en de warmtepomp. En ik heb nog een Philips Hue Bridge bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen houdt hij dan allemaal in de gaten. En als het niet werkt, dan krijg ik een pushbericht.
Maar het klinkt een beetje als ook verslavend. Want je hebt een keer gezegd in de vriendengroep. Ik heb nu net mijn laatste domme apparaat slim gemaakt.
Ja.
Met zo'n slimme stekker ertussen. Ja, dat is wel een genietmomentje. En dat snap ik heel goed hoor. Ik ben jaloers ook. Even laat ik dat vooropstellen. Ik zou dat heel graag willen, maar ik vind het die tijd gewoon niet waard. Ik zie hoe het zou kunnen, maar...
Ik wil gewoon op vakantie gaan. En dan iemand die heel slim is en handig is, een week of twee. Ja, sleutels van mijn huis geven en budget.
Ja.
En als ik dan terugkom, is het klaar.
Ja. Maar ja, ik snap het. Ik denk het je moet het ook denk ik leuk vinden. Ik kom mezelf ook niet voorstellen een paar jaar geleden dat ik hier zo... in deze rabbit hole terecht zou komen. Want dat is het wel echt. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben niet iemand die eindeloos in dashboards gaat zitten.
Ja, want hoe zit het bijvoorbeeld als jij denkt, ik wil dat mijn afzuiging automatisch aan uitgaat? Dit snap ik. Ik heb namelijk regelmatig, dan ga ik in bad en dan vergeet ik de afzuiging uit te zetten. En bij ons in de badkamer is er zo'n knopje. Dan moet je zeggen, hoeveel minuten moet die op max? En dat overroelt dan alles. Ik zet meestal 2 uur of zo.
Dan moet je dus beneden aanzetten.
Ja, dat hoeft bij ons dan weer niet eens. Hè?
Ja, maar
oké, okay, let op. Dus ik zit dan in bad, maar de badkamerdeur moet wel dicht. Er staat wel ventilatie aan, want die staat permanent aan. Alleen die draait niet hard genoeg. Dus op een gegeven moment gaat het raam beslaan.
Ja.
Of de spiegel. En dan zit ik daar in bad en denk, ah kut, ik heb de afzuiging niet aan. Maar ja, ga ik dan uit bad?
Met je nee, koud?
Hoor, zeker niet.
Met je
ga
koud?
Ik zeker niet doen.
Nee, precies.
Het enige wat ik in bad, dat ik uit bad kom, is dat ik echt heel nodig moet pissen. Maar echt gewoon, het kan niet meer anders.
Nou, ander verhaal, maar goed. Maar dit is dus exact. Nee, ik heb ook kinderen en die gaan echt niet elke keer netjes. En nu gaan ze sowieso nog niet zelf onder de douche. Maar die gaan echt niet elke keer netjes die ventilatie aandoen. Dat soort dingen deed ik ook niet toen ik klein was. Kinderen vergeten dat, want het boeit ze namelijk niet.
Nee.
Dus daar moeten ze vanuit...
Weet je dat volwassenen daar ook moeite mee hebben?
Ja, nou ja, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, ik vergeet het dan weer nooit. Maar ik ben een beetje neurotisch. Dus ik doe dat dan braaf. En als ik klaar ben met douchen, dan zet ik hem nog een keer aan. Dus het geeft mij peace of mind dat dat ding gewoon automatisch aangaat.
Ja, eens. Ik zou dat... Nee, maar dit is degene waar ik het meest jaloers op ben. Er zijn 2 dingen die ik graag zou willen. De eerste is de zonnepanelen in kaart brengen. En dan dat je net zoals bij van die elektrische auto's... dan zie je zo heel mooi zo'n draadje vloeien. En dan gaat er zo'n stroom naar het stroomnet toe. En dan zie
dat
ik ook veel.
Dat
je, precies, maar ik krijg dat niet voor elkaar. Want ik heb elke poging dat ik doe om mijn zonneomvormers te koppelen, mislukken.
Ja.
En elke keer dat dat mislukt, dan denk ik, ja, god, laat ook maar. Maar dat wil ik heel graag. En inderdaad, dat de afzuiging automatisch gaat, zowel voor in de keuken als voor in de badkamer. Ja, dat lijkt me gewoon heerlijk. Ja. Maar dan moet je dus zo'n sensor kopen die compatible is, die luchtvochtigheid meet, jade, jade.
Ik ben dus wel zo gemakzuchtig dat ik... ik ga niet zelf zitten klooien met hardware. Daar heb ik dan niet zo. Dat vind ik dan weer niet leuk. Hè? Ik hou niet van solderen of zo. Dus ik heb bijvoorbeeld. Nou, een vier keer verkoop die dingen gewoon kant en klaar. Dat was €50 of zo, geloof ik. Die sluit hem aan en het werkt in principe gewoon. En dat geldt ook voor dat potje wat ik op een warmtepomp heb gedaan. Maar het nadeel van Home Assistant is wel, je bent uiteindelijk afhankelijk van. Allereerst van de bedrijven die dingen maken. En wat ik bijvoorbeeld een tijdje terug had. Toen opeens bedacht de maker van mijn omvormer. Nou, weet je wat? We zetten het achter een andere login. Nou, dus je lokale omvormer moet je opeens via een clouddienst mee inloggen. Nou, tot zover prima. Maar er zit dan. Nou, eigenlijk niet trouwens, maar goed. Maar er zit dan. Dat is dan weer niet geïntegreerd in de Home Assistant integratie. Dus dan moet je een custom module downloaden. Nou, en die kan ook elk moment stoppen met werken, natuurlijk. Mm-hmm. Dus tot op heden werkt het trouwens al ruim een jaar prima. Maar ja, uiteindelijk. Gaat er wel regelmatig iets stuk. Dus dat is wel het nadeel.
Ja, dat is mijn geval,
nu,
ja.
Bij de Home Assistant versie van afgelopen vrijdag is de iRobot integratie gewoon stuk gegaan. Dus nu, ik heb zo'n robotstofzuiger. Kan ik nog wel bedienen, maar dan moet ik naar de app van iRobot. Dus ja, je moet er... Ik las een tijdje terug op Reddit iemand die noemde het... We zitten in de bleeding edge van de smart home. Dacht ik, ja, zo kun je er ook... Dat is een goede manier om er naar te kijken. Af en toe is het gewoon ook wel... Een beetje irritant.
Maar dan heb je wel weer een nieuw probleem om op te lossen.
Nee, want ik kan dat niet zelf oplossen. Ah. Dus ik moet nu bijvoorbeeld wachten tot er een nieuwe Home Assistant versie uitkomt. En dat zal één deze dagen wel gebeuren. Want er zijn 8000 mensen voor wie die integratie nu niet meer werkt. Wat niet zo heel veel is op zich, maar toch. Dus ja, af en toe is er iets stuk en dan moet je wachten tot iemand anders het maakt. Ja, ik ga niet zelf code. Ik kan niet eens Python. Dus nee.
Kan je niet eens Python?
Nee.
Zullen we wat vragen van de luisteraars doen? Ik vind het wel leuk.
Ja, die andere twee onderwerpen die er nog staan, die parkeren we?
Nou, in ieder geval een van de twee. Die Google Maps die vind ik nog wel grappig. Daar heb ik net meegemaakt.
Ja, dan doen we die andere wel in de bonus.
Ik had een mooie vakantie naar Zuid-Duitsland. Dus ik ga weer terug naar huis. Ik gebruik daarvoor het liefst Flitsmeister de laatste tijd.
Oh, ik Flitsmeister
als ook voor navigatie?
Ja. Juist. Flitsmeister kan best wel goed navigeren tegenwoordig. Daar waren ze. Ja, vind ik wel. En Flitsmeister heeft op de CarPlay... integratie iets heel moois. Dan rechtsbovenin zie je en hoe hard je rijdt en hoe hard je mag. De meeste andere apps die laten niet zien hoe hard je rijdt, want dat werkt te hard rijden in de hand. En dat is nou net
waar Flitsmeister Pro.
Volgens mij wel. Ja. Maar nee, ik heb het op dit moment trouwens niet.
Zou dat echt de reden zijn trouwens dat ze dat niet doen?
Wat? Ja, tuurlijk. Die Google Maps die heeft zoiets van jij zo hard mag je rijden en daarna trekken wij onze handen ervan af. We gaan jou niet eens vertellen hoe hard je rijdt, want dan is het...
Ja, ik heb het gewoon in beeld op het dashboard hoe hard ik rijd. Niet de cijfer, want die wijkt af, maar gewoon op GPS.
Ja, maar dit is hoe hard je echt rijdt.
Ja, dat ook. Die komt al echt exact overeen met wat ik in mijn app zie altijd.
Ja, oké, maar dat staat niet in Google Maps, hoe hard je rijdt.
Nee, wel Flitsmeister inderdaad.
Ja. Dus, anyhow,
goeie app.
Het gaat over navigatie-apps.
Weet je wat erbij zou moeten staan?
Nee.
Hoe hard je mag... Als je dan toch stiekem geflitst wordt, dat je net je rijbewijs nog niet kwijt bent. Dat zou erbij moeten staan.
Of dan dat de correctie er net al vanaf is. Weet je wel.
Ja,
net
een beetje dat er moet eigenlijk een euro tekentje staan. Hoeveel geld je boete nu is.
Je mag 100, je rijdt maximaal
153,
dan hou je rijbewijs.
Ja.
Maar goed, er zijn dus best wel veel navigatie-apps. En ik merkte bij mezelf, voorheen zag ik Google Maps als de gouden standaard. Als die iets zei, dan was dat de beste optie.
En noemde Google ook wel de Google Overlord.
Juist. En ik deed braaf wat Google zei. En op een gegeven moment heb ik de trend gemerkt... dat Google me steeds raardere routes ging geven. Er steeds langer over deed. En dat ik zelfs soms routes wist die sneller waren.
Vooral de routes die je goed kent. En de momenten die je goed kent. En je weet gewoon van, oké, als die weg rood is, dan is die weg sneller.
Ja.
Gewoon 99 van 100 keer waar... Ja. En Google, want ik kan me net de meeste mensen weten wel, ik woon in Lelystad. Als je naar Amsterdam wil, rij je in principe de A6 op, kom je daarna op de A1 terecht, ben je in Amsterdam. Prima. Maar, als het heel druk is in de ochtend en Lelystad heeft maar 2 opritten de A6 op, waarvan er maar 1 logisch is voor mij, daar staat het al vast. Dus gewoon de A6 opkomen kan gewoon al daar een kwartier duren.
Moet je over de dijk.
Dan moet je over de dijk. Google says no. Google zegt, dit is jouw snelste route. Je gaat er een uur over doen. Normaal is het 45 minuten, dus dan denk ik, oh, nou, kwartiertje vertraging valt op zich mee. Maar ik ga lekker toch richting de dijk. Google zegt, oké, ik pas de route voor je aan. Je bent nu 7 minuten sneller. Dan denk ik,
maar is,
Google,
is het hallo. Probleem niet ook dat als Google dat bij iedereen zou doen?
Ja, het is load balancing.
Ja, dat
als iedereen dat doet, dan is die route alsnog weer niet.
Ja, maar ik wil dat
Google
die
werkt mij voor mij.
Laat doen. Ik wil het snel thuis.
Mij.
Ik? Nee.
Dus eigenlijk, ja, ja.
Maar goed, dus wat ik op een gegeven moment merkte is dat Flitsmeister werd steeds beter in navigeren. We hebben toen George Perforce hier, de CTO van Flitsmeister, aan tafel gehad. Die heeft dat toen verteld. We zetten hierop in, we willen dit beter maken. Ik vind Flitsmeister echt wel goed navigeren nu.
Nou ja, maar Flitsmeister, dat is ook weer toevallig met de dijk dan. Flitsmeister haat de dijk.
Oh echt?
Als ik Google eenmaal...
Dan is de dijk kut.
Als ik Google eenmaal zo ver heb dat ik de dijk op ga, dan zegt Google, ja oké, dan ben je wel 7 minuten sneller. Maar als je dat per se wil, ga maar dan. En dan zegt Flitsmeister nog steeds, nee, omdraaien, terug naar die snelweg.
Oh, dat is wel kut.
Okay, heel raar.
Maar ja, dus twee dingen. Ten eerste, wat is nu onze favoriete navigatie-app? En ten tweede, dus voor mij is Flitsmeister. En Waze was trouwens laatst ook wel leuk. Ik had dus, even dat verhaal afmaken. Ik ging terug naar huis. En toen ging ik met Flitsmeister navigeren. Toen waren we best wel snel thuis. En,
ondanks het geocache?
Ja. Elke parkeerstop in Duitsland. Gewoon even kijken of er een cache ligt. Er ligt er altijd één. Soms al twee. Nice. En af en toe een hele moeilijke. Maar en toen ging we even eten. Toen ging Mieke weer rijden, mijn vrouw. En die ging toen navigeren met Google Maps. Die stuurde ons gelijk tussen de weilanden door. Allemaal gekke sluipweggetjes over boerenland. Op een gegeven moment stonden er... We hebben twee stilstaande Nederlanders gezien. Waarvan je gewoon wist, ja, midden in Duitsland tussen de weilanden. Daar horen geen Nederlanders. Die hebben hetzelfde als wij.
Ja.
Die staan hier nu van in paniek. Wat de fuck zijn we aan het doen?
Ja.
En ja, weet je, je hebt soms een beetje file op die snelweg. Maar om nou in Duitsland... Zo, dus ik geloof Google Maps gewoon niet. Ik had altijd zoiets van, dit is de beste app. Maar nu als Google iets zegt, dan denk ik... Nah,
ja, maar wij zijn natuurlijk vlak voor de jaarwisseling... zijn wij nog met voormalig gastnerd Frederik Zevenbergen... zijn we nog naar een kerstmarkt geweest. Na kerst, ja. Maar whatever. Mm-hmm. En toen stonden we dus bij een parkeerterrein in Zevenaar. En we moesten naar...
In Zevenaar,
en toen moesten we naar de eerstvolgende stop in Duitsland. En Frederik en zijn vrouw reden daar gewoon de snelweg op en die reden daarheen.
En dan en wij, af en die waren er.
En die waren er. En wij reden helemaal niet de snelweg op. Wij reden gewoon
tussen
door stad en land.
Zwijnenstallen en ja, dorpen.
Wel veel stokbomen gezien.
Ja.
Maar
keivel stokboom!
Stokboom, daar stokboom.
Oh. Ja.
Maar nee, en toen kwamen we ineens via een zijweggetje het dekstation op.
Zij stonden daar al 5 minuten met de koffie, was al op.
Ja, en toen waren we ineens. Dus hadden we ook al zoiets van...
Mag ik dan ook nog een Google Maps leed verhaal?
Ik heb nog één, maar sure, ga jij even maar.
Nou, ik heb dus nu een elektrische auto en ik heb in de app heb ik ingesteld dat ik EV-routes wil. Dus dan pakt hij de routes die het efficiëntst zijn voor jou als elektrische autorijder. Nou ja, dus ik zaterdag moest ik van de ene plek naar de andere en opzek. En over een weg, ik zeg niet welke. Maar toen werd ik over een... in een mini-dijkje gestuurd waar twee auto's elkaar niet konden passeren. Wat de mensen die daar woonden overduidelijk geen probleem vonden. Want die rachten gewoon met 60 langs me. Dat ik ook dacht, ja, dit is misschien wel de efficiëntste route. Maar misschien haal ik het einde wel niet, weet je wel. Ja, dat is ook zo. En dat is me wel vaker opgevallen aan Google Maps. Maar de laatste tijd is dat dus juist minder voor mijn gevoel. Behalve als het is voor die EV. Ik heb het al een paar keer gehad dat ik dan zo'n route kreeg. Dat ik dacht, ja, dit is oprecht, objectief, is dit waarschijnlijk efficiënter qua brandstofverbruik. Maar het is gewoon een kutroute.
Ja,
ja.
Toen
ja.
ik van wintersport terugging, dan kreeg je ook... Je krijgt altijd 3 routes. Want ja, waarom 3? Gewoon, dat is ideaal volgens Google. En dan staat er bij eentje staat zo'n blaadje, zo'n groen blaadje. Ja. En die zegt, ja, dit is 3 kwartier langer. Maar wat is dat nou om 9 uur? 3 kwartiertjes.
Dat beter voor mij.
Ja, dat is veel beter voor het milieu. Dus neem jij die maar. Nou, dan kun je nog zeggen, nee, ik wil die niet. Maar goed, hij gaat halverwege toch weer aanpassen. Want zo is die dan ook wel weer. Maar ik heb dus wel ontdekt in de menu's. Je kunt dat dus uitzetten. En dan kun je zeggen, nou, ik wil niet de efficiëntste. Ik wil gewoon
ja, met
lachen
met elektrische auto's.
Maar dan nog. Dat is dus de stand waardoor we door die fucking landweggetjes in Duitsland...
Je zegt nu Duitsland. Ik reed vanochtend de file in op de A1. En toen zei Google, we hebben een route voor je gevonden die 1 minuut sneller is. En die ging snelweg af, dwars door Diemen.
Ja, dat is de moeite niet, vriend.
Ja, maar mijn ergste was, volgens mij was destijds al eens een keer verteld, was toen ik op vakantie was in Griekenland. Hadden we een huurauto en we moesten van de ene naar de andere kant op het eiland. Volgens mij waren we op Zakynthos toen. En er staat 1 grote berg op Zakynthos. Een hele grote, hoge berg. Die van die gekke zandwegen heeft voor jeep safaris. Nou, moet jij eens raden. Wat Google Maps dacht. daar heb jij vast wel zin in jouw Hyundai i20. Zo ben ik bij de Mervolies voor Hyundai i10's gekomen en i20's. Maar ik reed dus ineens midden op een zandweg. En het is ook niet zo'n zandweg dat je denkt, ho, dit is verkeerd, laat ik maar even omkeren. Dat kon niet, want die zandweg was precies zo breed als de auto. Dus dat is een beetje van, ja, learn to live with it. Zie de potholes maar te ontwijken en succes. Ik ben er nooit zo blij geweest dat ik op een gegeven moment weer asfalt voor die wielen zag. Op een gegeven moment dacht ik van, oh jongen, mijn kleding was doorweekt van het zweet. Ik heb nog nooit zo geconcentreerd auto gereden ook. En ik reed toen, ik had er zelf nog niet eens een auto, dus ik reed toen helemaal niet. Dat was toen die keer dat ik bij jou een kastje ben geweest, dat ik toen zelf naar het station ben gereden. Zo van, ja, laat me, weet je dat nog? Toen was ik bij jullie.
Zelfs naar het station?
Ja, ik was toen bij jullie in Castricum. En toen ging jij me naar het station brengen. Maar dan heb ik dat stuk zelf gereden. Omdat ik vlak daarna op vakantie zou gaan. En ik had al 4 jaar geen auto meer gestuurd.
Oh, ja.
Dus toen heb ik in jouw auto, volgens mij nog die oude Mazda, heb ik toen zelf naar het station gereden. En dat ging op zich. Ik weet nog hoe zo'n ding werkt. Maar waarschijnlijk kon jij wel voelen dat ik niet vaak auto reed. En met die ervaring in mijn achterzak kwam ik dankzij Google Maps op een onverharde berg terecht.
Heerlijk. Maar wel meteen, meteen weer helemaal
naar de tijd. F you, Google Maps.
Maar met de elektrische, ik heb wel gemerkt, met een elektrische auto ga je dus wel heel anders nadenken over bijvoorbeeld hoe hard je rijdt. En nu, dan kan zo'n route die 3 kwartier langzamer is, kan dan dus wel degelijk sneller zijn, omdat je minder hoeft bij te laden. En ik ging een tijdje terug naar Duitsland. Ja, dan ga je dus niet 150 rijden, want dan moet je elke keer gaan zitten laden. Dus gewoon lekker 90 tot 100 rijden. Dan
je doet het wel, maar je gaat er heel budgetair mee om. Ik ben met Daniel.
En dat doe je dus niet in een elektrische auto, want dan gaat die super snel leeg.
Dat deden we dus wel in een elektrische
auto. Benzine is dus duurder. En dat is ook heel onzuinig als je hard rijdt. Dus eigenlijk is het een beetje onzinnig. Het is vooral de range anxiety en niet zozeer budget, toch?
Nee, als ik 150 ga rijden in mijn auto, dan...
Ja, maar als ik 150 rijd in mijn auto, dan voel ik de euro's onder me vandaan glijden.
Ja, maar het is niet range anxiety. Ik ben bijvoorbeeld vanuit, wat was het ook weer, Münster of zo, of een ander stadje, ben ik gewoon in één keer teruggereden naar huis. In dit land. Ergens in dit land. Maar niet heel dicht bij de grens. En dat had ik, als ik de max was gaan rijden, had ik dat niet gered. Dat had ik gewoon onderweg moeten laden.
Hoe is dat geen range anxiety?
Dat is geen range anxiety. Dat is gewoon de range. Dat is dat je bang bent voor de range. Maar je moet gewoon leven met de range. En ja, soms moet je gewoon, als je zachter rijdt...
Dat is toch precies wat de range anxiety
is? Nee, een range anxiety is dat je de hele dag zit te stressen van... Oh, ga ik het wel redden? Maar dit is gewoon, ik rijd gewoon in één keer naar huis... en ik ga onderweg niet laden. En ik rij wat langzamer, zodat ik in één keer door kan rijden.
Maar ik ben dus met Daniel met een elektrische auto naar Frankfurt gereden. En op een gegeven moment, hoe het dan gaat... Je hebt op een gegeven moment geladen en je weet waar de volgende is. En op een gegeven moment dan zie je wel van... Oké, dat gaan we vrij makkelijk halen. En er zit een klooien op de middenbaan waar ik even snel voorbij wil. En dan doe je dat gewoon. Okay, en dan blijf je ook gewoon zo rijden. Want de rij is lekker. En je gaat hem daarna toch weer opladen. Dus op een gegeven moment als het makkelijk is. Als je de range makkelijk gaat halen. Kan je wel versnellen natuurlijk.
Nou ja, onderweg naar werk rijd ik gewoon met 150 natuurlijk. Ja.
Weet je wat
over
ik
vind? Over landweggetjes.
Oké, dus als het gaat om navigatie apps. Ik vind Google de kutste routes. Maar het zoeken daarin is fantastisch.
Ja.
Je hebt gewoon een halve woord van een bedrijf. En die doet op gaan. En dan heeft hij altijd goed waar je wil zijn.
Oh, daar is Flitsmas.
Flitsmas is zo slecht.
Weet je wat slecht is daarmee? TomTom. Heb ik nog een tijdje gebruikt.
En Flitsmars vind ik het fijnst qua CarPlay. Want die laat zien alle flitspalen. En die laat zien wat mijn gemiddelde snelheid is tijdens een trajectcontrole. En die laat zien hoe hard ik... dat vind ik het fijnst. En Waze, W-A-Z-E, dat kent iedereen wel. Daarvan heb ik de indruk dat die de beste routes hebben. Maar dat komt ook omdat die heel optimistisch is in hoe laat je...
Flitsmars heeft dat ook wel.
Er is maar één app waar je soms later aankomt dan die zegt. En dat is Waze. De meeste apps kom je altijd net wel...
Ja, Flitsmeister is ook wel te positief, hoor. Bij mij is Flitsmeister bijna altijd 5 minuten sneller dan wat Google voorstelt. Ook als ze dezelfde route hebben gepakt. Dus misschien gaat Flitsmeister ervan uit dat ik te hard ga rijden.
Wat vinden jullie de beste app? Gewoon, je moet er één voor de rest van je leven.
Ja, ik vrees dan toch Google Maps. Ik moet wel zeggen, ik vind de navigatie van TomTom wel echt fijner. Ik wil best betalen voor een navigatie, maar de meerwaarde is gewoon te beperkt.
Ja, als ik er één moet kiezen, dan uit voorzorg en portemonnee-overwegingen, ga ik dan wel voor Flitsmeister. Want ik ga niet de flitsinformatie missen. Dat vind ik dan nog uiteindelijk vind ik dat belangrijker. Maar als ik maar één mag een navigatie heb, mag gebruiken, dan wordt het Flitsmeister.
Ik vind dat dit er wel eentje voor in het kanaal napraten op Slack. Gewoon, wat gebruiken jullie? Ik ben heel benieuwd.
Is er niet gewoon net zoals Home Assistant, dat je gewoon dit allemaal in één app kan integreren?
Dat zijn ze allemaal aan het proberen, toch? Bestaan niet.
Dat je gewoon de routes van Waze, maar dan met het uiterlijk van Google Maps en de flitsinformatie van Flitsmeister.
Dat zou wel vet zijn, hè?
Ja. Want wat jij nu zegt, Joost, zo rij ik. Ik rij met Google Maps in beeld. En Flitsmeister staat aan de achtergrond.
Tuurlijk. Dat doe je sowieso.
Ja.
Willen we nog wat vragen voor de luisteraars? Die kunnen we natuurlijk ook in de bonus gooien.
We mogen voor de aardigheid nog wel 2.
Oké.
Heb je er vast 1?
Nou... Ik heb er wel één.
Oh, echt veel leuke vragen. Wel zonder. Ja.
Ik ga die van zo van lol doen. Jullie kennen elkaar al een tijdje. Vertel van elkaar een leuk, beschamend, avontuurlijk verhaal van vroeger, please.
Ja, jij begon al over een verhaal. Moet ik dat echt gaan vertellen?
Ja hoor.
Leuk verhaal.
Ja. De avond dat Randall en ik... Oh. We kennen elkaar al langer natuurlijk, van Tweakers. Maar ik kende jou niet echt, want jij was ook weggegaan toen mijn stage voorbij was en voordat ik echt in dienst kwam.
2009, 2010-ish, die periode.
Ja, dus in 2012 of zo.
We waren eerst collega's.
Ja. Maar... Ja, daarna was jij ook weer weg. Maar op een gegeven moment ging ik met Jur ging ik wel drinken of zo. En toen was jij er opeens ook. Toen gingen we pizza halen.
Toen was Randall er ineens.
Poef. Ja, poef. Toen was
Randall er. Niemand verwachtte Randall.
En ik weet wel nog dat we pizza gingen halen bij een Domino's. Nou, dit is niet het boeiendste deel van het verhaal. Toen gingen we uit. Op een gegeven moment, Jur ging op een gegeven moment relatief vroeg naar huis. Maar wij zijn toen best lang doorgegaan nog.
Ik moest waarschijnlijk een trein naar Almere nog hebben.
Waarschijnlijk wel. Wij woonden toen allebei in Amsterdam. Maar jij woonde toen in Amsterdam-Noord en ik woonde in Amsterdam-West. En nou ja, het was zo'n avond.
Van het een kwam het ander.
Nee. Het was zo'n avond dat jij niet meer in staat was om terug te gaan naar Amsterdam-Noord, zeg maar. Toen bleef je bij mij.
Ja, maar dat klinkt net alsof ik niet in staat was. De bussen waren niet in staat.
Oh, dat echt waar?
Ja, zo heb ik het onthouden.
Ja, heb jij het onthouden?
Bussen maar weer de schuld.
Dus ik kies voor die lering, die wijze van verhaal.
Maar goed, dus wij, ik in die minikamertje met vier huisgenoten. Die zaten dan wel in andere kamers, hoor, voor de duidelijkheid. Gewoon allebei maar pitten. Maar toen ben jij op een gegeven moment...
Je had een hoogslaper.
Ik had een hoogslaper, ja.
En die was wel twee persoons, maar dat was wat je had, zeg maar. Er was ook niet eens een bank ergens anders.
Nou, dus in de woonkamer, maar dat is een beetje gek als je huisgenoten hebt. Dus ja,
ik ging bij jou in bed slapen.
Ja, dat is...
En van het een kwam het ander. Nee.
jij had gewoon te veel gesopen.
Een beetje.
Dus jij op een gegeven moment...
Waar bleek dat uit, Joost?
Nou, dat jij op een gegeven moment over mij heen klauterde. Oh, in die hoogslaper.
Wat heb je over mij gedaan? God. Jongens, dit is nog niet de bonusaflevering voor de duidelijkheid, hè?
Nee. Om naar de wc te gaan, om die helemaal vol te...
Plassen.
Nou ja, projecteren met iets.
Van het een kwam het ander.
Ja, van het een kwam het ander. Ik had dat zelf niet zo door op dat moment.
Volgens mij is dat gewoon een paar keer gebeurd. En dan moest ik, echt? Weet je, dan lag ik weer bij jou in bed. En dan moest ik er weer uitkruipen. En dat was... Maar kijk... Nu denk je, bedkruim, maar het is een hoogslaper. Best wel makkelijk om je hoofd te stoten, zeg maar, tegen een plafond.
Dat weet ik. Want, ja.
En dan zit je daar weer, zeg maar, op dat moment waren we nog niet zo goed bevriend als nu. Er was gewoon, er was vrij veel ongemakkelijk aan die situatie.
Ja, dat geloof ik
en wel, dat ja. De volgende dag jouw huisgenoten ook allemaal van,
Ja, nou, die maakten dat soort dingen wel vaker mee, geloof ik. Niet per se van mij natuurlijk, maar in algemene zin.
Ik vind het eigenlijk best wel een onschuldig verhaal nu ik het zo terug hoor. Denk,
ik ben wel bang waar jij niet mee aankomt.
Dit is gewoon any studentico's stapavond ever.
Valt ook wel mee. Maar je moet je wel voorstellen inderdaad dat je iemand voor het eerst in zijn leven privé spreekt. En je moet er,
meteen mee naar bed.
Van het een kant ander. Ik moet ook... Ik heb zo'n hekel aan zo dronken zijn dat je dan moet overgeven. Dat vind ik echt super kut.
Ja, ik heb gelijk die trigger niet.
Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het hoor. Maar het gaat me nog niet eens om het overgeven. Het gaat me vooral om het hoe je je voelt op dat moment. En de volgende dag.
Ik vind
zo kloten.
Nou ja, als je strategisch kotst, dan voel je de volgende dag minder kloten.
Ja, oké, maar nog steeds best wel kut.
Strategisch kotsen, ja. Ik had een tijdje terug buikgriep, een aantal keer zelfs. Want ik heb kleine kinderen, dus dan vang je alle virussen die er zijn. Waaronder corona, maar ook dus buikgriep. En nou ja, ik denk dat ik overgeven toch wel... de ergste lichamelijke sensatie vindt die er is.
Hmm.
Ja, denk eigenlijk wel. Maar ik ben nooit gemarteld of zo. Dus misschien dat het daarmee samenhangt. Maar nee, maar gewoon inderdaad dat gevoel dat je weet... het komt eraan.
Ja.
En dan gebeurt het. En,
de opluchting.
Daarna wel, ja.
Ik kan dat wel overtoepen, denk ik. Want kotsen is pittig vervelend. Alleen toen ik zeg maar een corona had... en ik zat echt smack in die eerste golf... zoals we al vaker hebben besproken hier... ik zat toen heel dicht bij het moment aan dat de dokter zei van... nou, als het nog erger wordt, dan moet je maar misschien even naar het ziekenhuis. Gewoon in bed liggen en niets anders kunnen doen dan gewoon liggen... en je concentreren op ademhalen... omdat je anders niet genoeg zuurstof je lichaam in weet te krijgen. Vond ik nog wel een paar gradaties enger dan kotsen.
Ja.
Want op dat moment had ik echt... Het kut is, je kunt niets doen anders dan gewoon niets doen, zeg maar. Want als ik opstien... Ik merkte dat het... Weet ik nog heel goed. Ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik zo ziek was. Tot ik op een gegeven moment probeerde een broodje te maken... en echt het aanrecht moest vastgrijpen... omdat ik nokkie aan het gaan was. En toen merkte ik dat ik als ik iets ging doen... gewoon geen... energie en dus zuurstof had in mijn lichaam om iets te doen. En dat is wel, je kunt daar helemaal niets aan doen. Dat is wel eng. Dat vond ik, dat vind ik wel eng. Ik
lijkt me na, maar ik weet dus niet hoe het voelt.
Nee, ik heb dat zelf nooit ervaren.
Ik vind kotsen ook helemaal niet zo heel erg. Wat ik zeg, gewoon het dronken zijn en gewoon die koppijn en alles draait.
Nou, zijn we te oud voor inmiddels?
Ja, toch?
Ik ben er wel te oud voor. Ik heb daar geen gril
mee. Ik ben sinds september niet meer dronken geweest, dus ik ben het vergeten hoe het voelt. Nee, was maar waar.
Ah, weet je wat, dit zijn de verhalen die we over elkaar hebben, die je gewoon best wel in een podcast kan vertellen. Maar de meeste andere verhalen, kan dat eigenlijk?
Nou, wat ik dan wel een leuke avontuurlijke vond, dat is onze roadtrip naar Boedapest in het algemeen. En dat we toen ook een tussenstop hebben gemaakt.
Dat mocht ook een leuk verhaal zijn. Ja, ja, oké.
Okay. Dat we nog tussenstop hebben gemaakt bij Arnold Schwarzenegger.
Oh, dat? Ja.
En inderdaad karten in de stromende regen bij de kartbaan van de Hungaroring bij Boedapest. Dat was zeker avontuurlijk.
Ja, we gingen met z'n vieren karten en toen gingen we heel hard rondjes rijden. En op een gegeven moment, we waren een beetje aan elkaar gewaagd, om de beurt een beetje eerste. Totdat het snoeihard ging rennen. Maar ook echt gewoon met bakken uit de hemel.
Het kwam inderdaad met bakken uit de hemel. En toen vroegen wij ook aan die gasten die daar stonden met die vlag van, moeten we er binnen? En hij kijkt ons echt samen met zijn blik van, waar heb je het over?
Ja, ga gewoon door.
Ja.
Alleen, dus ik kan me daar twee dingen van herinneren. Eén is, we waren echt doorweekt tot op de onderbroek. En gewoon
achteraf zaten we ook in onze onderbroek naar huis gereden. En moesten we tanken. Dat weet ik ook nog.
Ja, dat is super ongemakkelijk. Maar ik weet nog dus, ik was op dat moment degene die verreweg het langst mijn rijbewijs had.
Ja.
En dat merkte je zeg maar toen we gingen racen op droog asfalt. Dan waren we aan elkaar gewaagd. Maar toen ging het regenen. Toen was ik zo ver eerste. Toen kwam die ervaring van pas. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon keihard zat te schateren in die kar. Ik kon gewoon niet stoppen met lachen. En ik zei, wee!
Ja, ik had een andere ervaring.
Dat is heerlijk.
Ik vond dat misschien wel erger dan kotsen trouwens. Ja.
Jij vond dat echt hard,
ik werd toen wel echt geconfronteerd met mijn eigen wil om te leven. Ja.
Waarom? Het was toch hilarisch?
Ik vond het wel echt vrij eng, ja.
Ja, en Bart's nadeel was dat hij gewoon te weinig gewicht in die kart kon leggen in de regen. Dat was daar, die gleed alle kanten op.
Mm-hmm.
Wij ook wel, maar iets meer succes.
Ja.
Ja, dat was wel mooi inderdaad. Maar ook dat we naar het Arnold Schwarzenegger Museum in, hoe heet dat, Thuntaal, hoe heet het daar?
Ja, zoiets, ja.
Dat was leuk en avontuurlijk. Ja. Mooie trip. Begin dagen van jouw relatie, als ik het wel heb.
Die van
Joost.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja.
Ja.
Iemand nog een leuke vraag gezien? Want anders gaan we daar gewoon.
We kunnen ook gewoon naar de bonus app gaan, hè?
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurjan Ubachs en mij, Randal Pelen, en onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Brickmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Joost Schelvis. Joost, wat heerlijk, man.
Ja.
Vooral aan het begin, je merkt gewoon die sfeer met ons, dat werkt. Dat is lekker, Joost. Kom nog eens langs.
Is goed.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Niet op Twitter. Dit is de eerste keer sinds dat ik hier zit zonder Twitter, denk ik. Nou, misschien wel niet.
Twitter bestaat niet eens meer, joh.
Nee, het is
X, sorry. Ja, toen ik ermee stopte, toen stoppen nog cool was, toen heette het nog Twitter.
Ja, toen jij stopte en nu is Twitter dood.
Ja.
Toch gaan die dingen.
Ja, ja. Waar wel? Ja, nou, NOS.nl, maar ook Mastodon, Blue Sky en Threads. En op alle drie ben ik volgens mij gewoon Schelvis. Op Mastodon zit ik gewoon nog op de allereerste instance. Mastodon.social. Ik zoek nog een andere, maar ja, ik ben zo druk
maar
met...
Maar gebruik je dat ook echt? Wat is jouw drug of choice tegenwoordig? Twitter, je bent wel slaaf geweest in het verleden.
Zeker, ja. Toen kwam Home Assistant. Ik lees niet zo heel veel meer op. Ik zit nu meer op Reddit eigenlijk.
Ja, voor mij is het Slack en Reddit.
Hacker News ook nog wel. Maar zelf posten doe ik soms nog wel. En dan plaats ik hetzelfde bericht maar op Threads, Mastodon en Blue Sky. Ja, je moet wel.
Want dat kan niet automatisch.
Kan vast, maar dan moet je weer een of andere gare dienst vertrouwen.
Ja, daar wil
je
geen moeite voor doen hoor. Dat is allemaal te veel gedoe.
Al weet je nog wat ik allemaal nog moet automatiseren in huis?
Zo, ja, je social media posts.
Ja, eigenlijk wel.
Oh, social media posts.
Ja, okay,
ik ben wel in de markt voor zoiets, want ik moet elke keer voor mijn Nerds op Tafel clipjes ook op 5 verschillende plekken. Ja. En niet alles kun je schedulen trouwens. Dat is ook zoiets. Waarom kun je niet gewoon alles schedulen? Maar goed, maakt niet uit.
Moet je het zelf maken.
Meer informatie over ons staat op onze website als mnot.nl. Join onze Slack. Daar gingen 2400 charmante en capabele nerds je voor. Stel vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Er komen weer meetups aan. Je bezoekt er 4 per jaar. Stickers en bierviltjes. Geen reclame. Eerder dan de rest. Elke week een bonusaflevering. Het is fantastisch. Word nou eens gewoon vriend van de show, mensen.
Je stapt er snel overheen, maar die eerstvolgende komt er vrij rap aan.
Die komt er vrij rap aan.
Ja, met een week of 4?
Ja, zoiets.
Meetup. Ja.
Ja. Ja. Jij mag ook komen, Joost.
Ah, wanneer is dat alweer?
Binnenkort.
Ook even voor de.
Ja, binnenkort.
Mogen de luisteraars dat nog niet weten?
Nee, dan moet je vriend van de show zijn.
Ah, ja. Oké, nou vertel het zo meteen maar.
Anders zeg ik ook niet dat het in Utrecht is.
Ja.
Oké.
Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.